is Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Tijd voor de geschiedenis van thee.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Australiërs dronken in het verleden vooral thee, maar de laatste 30 jaar geniet koffie de voorkeur. En vandaag de dag, volgens de Australian Beverage Council, drinkt men nog maar 7 kopjes thee per week. En zelfs de Biggest Morning Tea, om de kankerraad te steunen, wordt de afgelopen 6 jaar gesponsord door een koffiebedrijf. Toch is het niet allemaal slecht nieuws. Thee komt nog steeds voor op de 3e plaats van de favoriete drankjes, 19%. En het is zelfs beter voor je gezondheid, zegt men. Anneke Boudewijn stelde het volgende verhaal samen over de geschiedenis van thee voor de SBS-radiodienst. Thee en China gaan al vele eeuwen samen, zegt de Chinese arts Wanani Holland uit Queensland. Het begon als een oppeppertje.
Tea is viewed really highly in China. They seem to think that it actually originated in China way back in 2725, I think, BC. Shen Nong myth or legend that he was sitting under a tea bush and he was drinking some hot water and some dried leaves fell into his cup and it kind of infused through the water he drank and it found it to be really refreshing. They think that the Buddhist monks took it up because there was a weeny bit of caffeine. It actually kept them rejuvenated and vital to continue to be in prayer for hours and hours and hours and hours without eating. So they thought that from that point of view tea was used as a stimulant.
In de geschiedenisboeken lezen we dat rond het jaar 1100 thee van China naar Japan werd verscheept. En dat het vervolgens over de Silk Road naar het Midden-Oosten en Afrika werd gebracht. Maar het is onzeker of de Italiaanse ontdekkingsreiziger Marco Polo, die Peking in 1266 bezocht, thee mee terugbracht naar Europa. Thee werd razend populair in Europa dankzij de grote handelsbedrijven in de 17e eeuw, zoals de Britse Oost-India-maatschappij, de Nederlandse VOC en de Portugese Oost-Indische Compagnie. Karel II van Groot-Brittannië veranderde de spelregels door toestemming te geven aan het Britse Oost-India-bedrijf in 1660 om militaire macht te gebruiken bij het verwerven van de handelsrechten. De Indiase theeplantages waren toen al begonnen met zaad dat uit China kwam, nadat de Britse maatschappij in 1834 de rechten had verloren om met China handel te drijven. Maar binnen 50 jaar overtrof de Indiase theeproductie en de Britse thee-invoer dat van China. Narada is de grootste theeplantage in Australië. En de hooglanden van Cairns zijn ideaal voor het verbouwen van thee, zegt manager Jeff Day.
There's some 4 million tea bushes that are in that plantation on the Atherton Tableland. They're producing a very high-yielding tea because we're very fortunate in the placement of that plantation that we're getting natural rainfall. There's no irrigation that occurs there on that plantation. It's all natural rainfall that's coming through from the coast. We're very lucky here in Australia that we don't get our tea bushes attacked by pests that are prevalent in countries north of the equator. We can make the claim that it's Australian grown and pesticide free, and the soil that the tea is grown in far north Queensland is of rich red volcanic soil.
Thee bleef een lange tijd een drankje van de elite en er werd zelfs grof geld verdiend met het smokkelen van thee totdat het een nadelig effect had op de winst van de Britse Oost-India maatschappij en zij met de thee bleven zitten. Kijk, en dan is het handig om een paar extra koloniën te hebben. En aan de andere kant van het water lag toevallig Amerika. En na een verzoek aan de regering om meer thee te mogen exporteren naar Amerika en de theebelasting te verhogen, leken alle problemen opgelost. Maar de Amerikanen zagen die extra belasting niet zitten. En in 1773, met de oorlogskreet No Taxation Without Representation, verkleed als inheemse Indianen, klommen ze aan boord van de Britse schepen in de haven van Boston en gooiden alle thee overboord. Dat was de beroemde Boston Tea Party, die over het algemeen gezien wordt als een belangrijk keerpunt dat uiteindelijk leidde tot de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Gelukkig zijn de meeste theefeestjes iets minder gewelddadig. En dankzij de eerste kolonisten zijn wij hier in Australië een land van theedrinkers geworden. Jackie Newling, huisgastgenome bij het Sydney Living Museums, zegt dat thee goed paste bij die eerste Australisch-Europese kolonisten.
Tea was a very vital part of the first settlement when the first fleet came. They brought that tea drinking culture with them. Not necessarily in your high tea form, but tea as a beverage. And of course the convicts didn't have tea in their rations. They went out and found a native herb that they could cook up as a tea. And you've got to remember tea in those days was Chinese-style tea. So they would have been perfectly happy with a sort of herbal tea. It's been part of English culture, but our culture as well, therefore, since 1788.
Twee eeuwen later is het theezakje alom bekend in Australië, maar het was eigenlijk een toevallige ontdekking door een theehandelaar in New York die ze gebruikte om zijn cliënten een idee te geven van de kwaliteit van de thee. Tot hij bemerkte dat sommige klanten ze ongeopend in een theepot lieten zakken en er thee van maakten. Toch duurde het tot de 70 jaren voordat het theezakje geaccepteerd werd door het publiek. En tegen 1979 werd al 93% van alle thee in Groot-Brittannië verkocht in theezakjes. Theezakjes dus. Wat is eigenlijk beter? Een driehoekje, een rondje of het traditionele zakje? Nou, dat hangt af van met wie je praat, zegt Jeff.
The reason that the triangle bag is now on the market is because some manufacturers are using a longer leaf tea in a tea bag. And when that triangular tea bag is placed in a cup of water, it has room to expand within that pyramid shape. The standard tea that's being used is of a much smaller grade in a tea bag, because what people are wanting to see very quickly is the colour, and they want to get the taste coming through very, very quickly. So because of that, it's a smaller cut, torn and curled tea. As soon as the hot water hits, we're going to get colour, we're going to get flavour being released, because fortunately or unfortunately, the consumer normally lets a tea bag sit in a cup for 30 seconds.
En koffie mag de strijd dan wel van thee gewonnen hebben, maar thee heeft een betere reputatie, want het heeft geneeskrachtige eigenschappen. Toch moeten we volgens diëtiste Maria Packard oppassen dat we er niet te veel van drinken.
To do really with the caffeine content. So most people can have about 4 cups of tea, which is equivalent to about 300 milligrams of caffeine per day. Where you need to be aware of if you're having a sensitivity to caffeine. So if you find it difficult to sleep, so insomnia, if you get stomach upsets from drinking tea or strong teas, heartburn. Some people get rapid heartbeat from having too much caffeine, or they're irritable. If you're pregnant or breastfeeding, it is advised to limit your caffeine intake to no more than that 300 milligrams of caffeine per day.
De grote multinationale ondernemingen, zoals Unilever, verwachten dat de consumptie van thee de komende jaren met maar liefst 40% zal stijgen, omdat er een steeds grotere verscheidenheid aan theeën op de markt worden gebracht. Maar zo eenvoudig is het niet. De klimaatverandering bezorgt de Australische verbouwers nog geen hoofdpijn. Maar dat is wel anders in landen zoals India, waar het weerpatroon reeds aan het veranderen is. En dan tot slot. Als je straks lekker een kopje thee drinkt, denk dan even terug aan de tijd, zo rond 1830, toen de kreet teetotal werd gebezigd. Alcohol veroorzaakte toen de tijd zoveel sociale problemen dat er theevergaderingen in Engeland werden georganiseerd die alcoholdrinkers in theedrinkers moesten omtoveren.